Studios. Tiny Studio. Beste luisteraars, en welkom bij een volgende aflevering van Vroeger was het beter. Deze keer zit weer naast mij Lize Maas. Hallo.
Dank
Lize.
Jure.
Hallo, hallo. Zeg, Lize, over wat gaan we het hebben vandaag? Want het is een verrassing, hè?
Ja,
we hebben dus
ook
twee delen. Ik heb Bagdad gekozen als stad, hè? Want we gaan het hebben over steden. Maar ik heb bewust gezegd tegen jou dat je tegen mij niet mag zeggen welke stad dat jij gekozen hebt.
Inderdaad.
Maar nu mag je het zeggen, nu mag je het... Mag je mij verlossen?
Ik ben gegaan voor ons eigen Brugge.
Brugge?
Ja.
Alright.
Leuk,
oké. Okay. Ja, heel tof, heel tof. Oké, en wat gaan we nu juist doen, Lize? Kan je dat eventjes vertellen aan de luisteraar?
Dus de bedoeling van deze aflevering is eigenlijk dat we eens gaan kijken naar hoe Bagdad er precies uitzag in de 9e eeuw. En dat dan gaan vergelijken met de Europese stad die ik dan gekozen heb, Brugge.
Ja, Bagdad versus een andere Europese stad in de 9e eeuw.
Ja.
Dan zijn we klaar om eraan te beginnen, Lize.
Vind ik ook.
Zijn we klaar voor de magische zin?
Zeker.
Oké, 3, 2, 1. Welkom bij Vroeger was het beter. Samen met u gaan wij op reis door de tijd. Een waar avontuur om een globalere geschiedenis te gaan onderzoeken. Dit allemaal om te ontdekken of het vroeger echt beter was. Oké, Lize, we zijn aangekomen bij deel 1, Brugge. Je hebt me net verteld dat je over Brugge gaat vertellen. Het was een aangename verrassing. Maar vertel me nu eens een keer, Brugge, wat algemene informatie over die stad in de 9e eeuw. Hoe zag dat er zo wat uit? Vertel maar gewoon.
Ja, we zullen misschien beginnen zoals wij als geschiedenisleerkrachten beginnen in onze les, met het situeren. Mm-hmm. Dus qua tijd zitten we in de 9e eeuw, deze aflevering, zoals we daarnet al hebben verteld. Maar... we zullen ook even gaan kijken naar de ruimte waar we ons nu eigenlijk bevinden. Vandaag de dag, uiteraard, Brugge ligt in het prachtige België.
Wauw.
Maar in de 9e eeuw was België natuurlijk nog niet, kwam dat nog niet ter sprake als land zijnde. En we bevinden ons eigenlijk in die 9e eeuw zowel in het Frankisch Rijk als in het West-Frankisch Rijk. Maar hoe dat die verandering er komt, daar vertel ik later meer over. Als we eens gaan kijken van ja, hoe groot is Brugge nu eigenlijk? We zullen weer beginnen met de situatie vandaag de dag. Zitten we met een aantal inwoners rond de 120.000.
Okay.
En als we dat dan gaan vergelijken met een groot stad zoals Antwerpen, dan is dat ongeveer 4,5 keer meer inwoners. Dus zitten we rond de 550.000. Dus dat is wel een groot verschil.
Ja, dus als ik het dan goed versta, in Brugge veel meer inwoners dan in eender welke stad in die tijd, in België dan, of in Vlaanderen? Of in...
Dat is van vandaag, de cijfers.
Dat is van vandaag? Ja. Oké. Dat heb ik niet gezegd.
Okay. Nee, dus dit zijn... Ik begin altijd even met te kaderen
hoe het vandaag is. Sorry. Ja.
En vandaag de dag is Brugge ongeveer 140 vierkante kilometer groot, terwijl Antwerpen 205 vierkante kilometer groot is. Als we dan gaan kijken naar de 9e eeuw, dus nu is het
nu
wel...
Nu is wel de 9e eeuw.
De 9e eeuw. Dan... hebben we daar eigenlijk geen exacte cijfers die daarvan terug te vinden zijn. We weten dat Brugge een kleine handelsnederzetting was aan de kust. Maar daar stopt het dan eigenlijk ook. We kunnen er wel van uitgaan dat de oppervlakte veel kleiner was dan hoe Brugge er vandaag uitziet. En zeker ook het inwonersaantal. Ja, over heel de wereld zien we dat het inwonersaantal de laatste eeuwen veel meer, of veel vergroot is. Dus dat kunnen we inderdaad wel stellen. Dus het is kleiner dan vandaag en het inwonersaantal is ook kleiner, maar meer, meer exacte cijfers hebben we niet. Okay.
Maar dat is geen probleem. Het mag soms al eens wat mysterieuzer zijn, Elise.
Dat is zo.
Nu, we gaan misschien zo'n soort rondleiding geven. Hè? Ja. Van wie krijgen we de rondleiding, Elise? Van jou of van een ja. persoonlijke local? Of,
Nee, ik zal ze zelf even geven.
Oké, leid ons in een vluchte rond in Brugge.
Ja. We starten onze rondleiding bij de Burg. En de Burg kan je vandaag wel kennen als gebouw bij de Grote Markt in Brugge. Maar de Burg is eigenlijk de naam van de plaats waar Brugge ontstond. Er was daar een weg die de Romeinen hadden aangelegd en die kwam samen met de Rijen. En eigenlijk was die plaats zo een knooppunt van manieren om op dat plaatsje te geraken. Je had het water, maar ook de weg. Waardoor dat eigenlijk een hele mooie samenkomst was waaruit die stad kon ontstaan, of in het begin die handelsnederzetting. En deze plek die wordt dus de Burg genoemd. En dat zou ook een eerste verwijzing al zijn naar die naam Brugge.
Okay.
Dus dat is een klein beetje.
Dus
daar bevinden we ons op dit moment. Nu, we zullen even ons paard en karren nemen en zoals
en doorgaan,
En we gaan door.
We gaan gewoon door.
Nu gaan we naar links. Ja, straatje door. Wacht even. We zien hier de Rijen. En de Rijen kennen we natuurlijk allemaal in Brugge. Daar de achtergrond van heel vele selfies en foto's die genomen worden in Brugge vandaag de dag nog steeds. Mooie rivier. En die stroomt dus vandaag nog steeds door Brugge. En die naam die zou eigenlijk komen van een Keltisch woord, rogia, wat heilig water zou betekenen.
Ja, dus we zitten in Brugge met heilig water?
We zitten in Brugge met heilig water.
Okay.
Top, hè?
Ja, heel top. Ja, zeker.
Nu, we gaan een beetje verder. Naar rechts. Nee, naar links. Sorry, terug.
Ja, sorry.
Ik ben nog niet zo vaak in de middeleeuwse Brugge geweest. Jeroen, is mijn eerste keer. Oh. Ja, wacht. Daar in de verte zien we waar we moeten zijn. Nog een stukje verder. Ja, we zien hier een burg.
Wauw, zeg.
Ja. Heel mooi en opgetrokken door Karel de Grote. Ja.
Karel de Grote himself.
Karel de Grote himself. Nu heeft er waarschijnlijk zelf niet aan gewerkt, maar het was wel in zijn opdracht.
Zijn man.
Want ik ga er zo meteen nog een beetje verder over vertellen waarom Brugge eigenlijk zo belangrijk was. Maar we kunnen, ik kan al verklappen dat de Noormannen Brugge ook wel zagen zitten.
Oké. Okay.
Ja. Vonden ze wel een fijne plaats om te vertoeven.
Oh, ah ja.
En natuurlijk vond Karel de Grote dat niet zo fijn.
Nee.
Dus hij had besloten om een aantal burchten te bouwen, en waaronder eentje in Brugge. Als deel van een verdedigings...
Tegen die Noormannen dan.
Ja, tegen de Noormannen. Nu, wat we niet gezien hebben op onze rondleiding is het Belfort, de Poortoren, de Sint-Onaaskathedraal, het Begijnhof, geen Minnewaterpark. Dus alles wat wij vandaag de dag kennen als wat Brugge tot Brugge maakt, stond er in de 9e eeuw nog niet.
Dat was er nog niet?
Nee. Die kwamen eigenlijk allemaal tot stand in Brugge's gouden eeuwen en die zijn een aantal eeuwen later. Dus we spreken nog niet van het Booming Brugge.
Het Booming Brugge, dat zeg je zo mooi, Lise. Wauw. Het Booming Brugge. Oké, dat wist ik dus niet. Oké. Dus in de 9e eeuw zag Brugge er eigenlijk helemaal anders uit dan dat we dat eigenlijk vandaag zouden denken.
Ja, inderdaad.
Oké, interessant. Interessant. Oké, dankjewel voor deze rondleiding, Lize.
Ja,
dat was een mooie rondleiding. Goed, Brugge, was dat nu eigenlijk een welvarende stad? Kunnen we dat zeggen? Was het een stad die uitstak boven de rest van de steden in die tijd?
We kunnen zeggen dat Brugge wel een stad was die bezig was aan zijn groei. En die dan in latere eeuwen nog verder uitgroeide tot een gigantisch welvarende stad. Maar we moeten dat wel een beetje nuanceren. Brugge was niet zo welvarend als het in zijn gouden eeuwen geweest is. En zoals wij vandaag Brugge vaak zien in de geschiedenis.
Ja.
Er werd wel, na de val van het West-Romeinse Rijk, Brugge was toen al een handelsvestiging. Want ja, het water komt daar. Ze hadden daar dan ook een weg naar gelegd. Dus die burg waar ik het er net over had. Langs de kust van de Noordzee. Maar dat was eigenlijk een van de vele die ze zo hadden. En die zijn eigenlijk heel klein begonnen. Nu, de Franken, zoals ik net al zei, Karel de Grote, in de 9e eeuw waren de baas over Brugge, of dat lag binnen hun, hun gebied, hun rijk. En die waren eigenlijk heel succesvol in het uitbreiden van hun rijk, in het besturen van hun rijk. Voornamelijk Karel de Grote heeft daar hele grote stappen gezet. En die waren zo succesvol dat eigenlijk hun bevolking daar ook wel van profiteerde en die ging ook wel echt groeien. En daardoor groeide Brugge eigenlijk al snel uit tot een van de belangrijkste handelsnederzettingen aan die kust. En uiteindelijk ook tot een echte stad. Zelfs iets wat wij vandaag een stad zouden noemen. Ja. Nu, zoals ik al zei, een handelsnederzetting. Ze voerden dus ook handel, waardoor dat ze ook hun cultuur wel gingen uitbreiden enzovoort. En ik ga het later hier ook nog over hebben, maar Boudewijn van Vlaanderen, de eerste, of een van de eerste graven van Vlaanderen, die ging eigenlijk die Romeinse werken, die bolwerken dat er al waren, ging die verstevigen. En zo kon eigenlijk die handel met het Britse Schiereiland,
het Britse eiland.
Met Scandinavië ook terug gaan opbloeien. Nu, Scandinavië, ironisch genoeg, want de Noormannen komen vandaar. Maar daar deden ze dus ook wel handel mee. Nu, van echt lange afstandshandel, zoals met het oosten of het verre zuiden, wordt eigenlijk niet gesproken, vind ik eigenlijk geen bronnen terug. Nog niet in die tijd. Als er al eens iets zou hier gekomen zijn, zou het waarschijnlijk via gebeuren. Dus echt met heel veel tussenpersonen van iemand van het oosten handelt met iemand anders van het oosten. En dat schuift zo altijd een
allemaal
klein stukje
tussenpersonen
op.
Die zich opbouwen.
Maar het is niet dat er echt iemand van Brugge naar het oosten zou gereisd hebben. Niet in de 9e eeuw. Ook over beroepen en ambachten is er in die 9e eeuw eigenlijk redelijk weinig terug te vinden over Brugge. We kunnen ervan uitgaan dat ten eerste landbouw wel een iets was dat booming business was op dat moment. Zoals eigenlijk in heel West-Europa in de 9e eeuw. Ja. Daarnaast ook die handel dan. En waarschijnlijk ook de typische huisnijverheid. Ja. Zoals spinnen, gaan weven enzovoort.
Ja.
Brood bakken.
Iets dat wat zal in die dus tijd vrij normaal was.
Inderdaad. Dus we kunnen wel zeggen, Brugge was redelijk welvarend, redelijk belangrijk. Een van de eerste opkomende steden in West-Europa, waarvoor handel wel een prioriteit was, maar we moeten het een beetje nuanceren.
Maar veel in de geschiedenis moeten we nuanceren.
Dat is zo. Nu, Gent was nog zo'n voorbeeld van zo'n stad die eigenlijk opkwam. Ik heb een klein verhaaltje bij.
Je hebt een verhaaltje bij.
Ja.
Oké.
Ik vond het heel schattig, dus ik heb het even meegebracht.
Maar dat is heel goed. Beste luisteraar, dat is Lize nu eenmaal. Dat is zo schattig. Oké.
Dus we zitten in het jaar 851, dus echt in het midden van die 9e eeuw. En de Noormannen zijn weer op tocht in West-Europa, willen weer van alles gaan plunderen en veroveren. En Gent wordt bedreigd. Dus de kloosterlingen van Sint-Baas moesten eigenlijk vluchten. En die wouden dat liefst doen voordat de Noormannen hun gingen plunderen. Redelijk logisch. En ze doen dat ook. En ze gaan zichzelf in veiligheid brengen. En ook al hun kostbare schatten gaan ze bijeensprokkelen. En ze willen die eigenlijk ergens opbergen waar het veilig was. Nu, een deel van die kostbaarheden die brachten ze dus terug naar Brugge. En dat kregen ze ook onderdak van die eerste graaf van Vlaanderen, van Boudewijn I. En die deed dat eigenlijk heel graag, was een goede beschermer van zijn volk enzovoort. En ze keerden terug naar Gent, maar ze waren een gouden kruisbeeld vergeten in Brugge.
Ai.
En nu, Gent en Brugge is niet zo ver, dus waarom dat ze dat niet zijn terug gaan halen, ik heb geen idee.
Ah, nee. Ja.
Maar ze hebben genoteerd in hun inventaris van het gouden kruisbeeld ligt nog in Brugge. En dat is eigenlijk de eerste notering van Brugge die echt terug te vinden is, alzien de naam van Brugge is
dat echt?
Brugge. Ja.
De eerste vermelding van de naam Brugge.
De eerste vermelding van de naam Brugge. En
wow,
dat toont eigenlijk hoe belangrijk dat Brugge wel was voor de veiligheid en ook voor handel. Omdat ze daar wel echt naartoe gingen om
handel te gaan drijven.
Om handel te gaan drijven en zich te beschermen eigenlijk voornamelijk.
Oké, wauw. Tof verhaal. Inderdaad. Oké. Zeg, Lize, je hebt een aantal keer verteld over die Franken, het Frankische Rijk. Het zijn verschillende Frankische rijken waar je over bezig was daarnet.
Klopt.
Het West- en het Oost-Frankische Rijk, denk ik. Maar die Franken, wie waren dat nu? Hoe werd zo'n stad, of Brugge in dit geval, werd dat bestuurd eigenlijk?
Ja, Nu, om te weten hoe dat een stad bestuurd wordt, is het altijd wel handig om eens te gaan kijken naar het grotere geheel en van welk rijk maakt die stad dan een deel uit. En ik heb een soort van tijdlijn opgesteld om het makkelijk te kunnen volgen. Dus we beginnen aan het begin van onze tijdlijn eigenlijk met Karel de Grote. En Karel de Grote staat dan aan het hoofd van het Frankische Rijk. Op dat moment al als keizer, hè, want hij wordt in 800 gekroond. Dus keizer van het Frankische Rijk. En hij is de baas van het Frankische Rijk tot in 814, wanneer hij sterft. Dus kan hij eigenlijk niet langer. Kan, ja. En hij gaat zijn rijk verdelen onder 130 graven en hertogen. Dus hij zegt, ja, ik kan niet blijven rondreizen in mijn rijk. Dat heeft hij heel lang gedaan, maar dat ging niet meer. En hij heeft zich in Aken gevestigd en hij heeft gezegd, ik verdeel mijn rijk in 130 stukjes. En die graven en die hertogen die mogen dat besturen, wel onder mijn regels natuurlijk. En die worden ook wel gecontroleerd door zendgraven enzovoort. Nu, Brugge ligt dus binnen het Frankische Rijk, is een belangrijk gebied, hè, groeiende handelsvestiging enzovoort, zoals ik net heb verteld. Mm-hmm. Dus verdediging is wel nodig. Zeker ook omdat dat dan te bereiken is met die Romeinse wegen en via de zee. Ja. En die Noormannen en die Vikingen die zijn eigenlijk volop bezig in Europa om Europa van hun te maken.
Ja.
En ze willen heel veel gaan plunderen. En zo zeker die kuststadjes en die handelsvestigingen zien ze wel zitten.
Ja, die zijn heel gevaarlijk. Hè?
Redelijk rijk. En ook nog binnen wat dat hun expertise is, binnen die zeegebieden eigenlijk. Karel de Grote zegt, gaan we niet doen. En zoals ik al gezegd heb, bouwt hij of laat hij een burcht bouwen in Brugge.
Ja.
En dat is eigenlijk een deeltje van een grotere kustverdediging. Dus het was zeker niet de enige burcht die gebouwd werd op dat moment aan die westkust van dat Frankische Rijk. En dan zochten die monniken daar dus ook bescherming. Omdat dat juist zo goed, die handelsvestigingen zo goed beschermd werden door die burchten. Nu, zoals ik al zeg, in 814 legt hij het loodje, Karel de Grote. En zijn zoon, Lodewijk de Vrome, erft eigenlijk integraal het volledige Frankische Rijk.
Ja.
Dus niks aan de hand, krijgt het volledige Frankische Rijk. En dat was eigenlijk niet echt zo een, hoe moeten we het zeggen, iemand die niet echt van verandering hield.
Nee.
Hij was ook niet gekend om zijn grote zin voor avontuur.
Hij ging niet het warm water heruit vinden, zou ik maar zeggen. Nee, okay,
hij had zoiets van, ons vader heeft dat goed gedaan, ik doe nu hetzelfde.
Oké, okay, klaar. Ja, gemakkelijk.
Inderdaad. Dus hij erft dat Frankische Rijk en hij zet eigenlijk de politiek van zijn vader verder tot in het jaar 840, wanneer ook hij komt te gaan.
Ja.
Dus in 840, Lodewijk de Vrome had drie zonen, Karel de Kale, Lotharius en Lodewijk de Duitser.
Ja, misschien aan de luisteraar ook. In het middeleeuwen hadden ze heel ludieke namen voor hun zonen.
Ja, inderdaad. Heel vreemd
Karel de
ook.
Kale.
Karel
okay,
de Kale, inderdaad. Nu, Karel de Kale en zijn broers, die zeggen, ja, maar kijk, ons papa is nu gestorven, 840. Ik wil dat rijk hier erven. Maar ze zeggen dat allemaal. Klein probleem. Ze wilden eigenlijk dat het Frankische erfrecht werd verder gezet. En wat is dat nu? Dat wil zeggen het privébezit, en de koningen zagen hun rijk als privébezit, dat werd verdeeld onder alle zonen. Dus ze zeggen, we moeten hier proberen om dat rijk in drie gelijke delen te verdelen, waardoor dat iedereen heeft wat het hem wilt. En ze blijven daar maar over bezig. Het heeft 3 jaar geduurd en in 843 hebben ze beslist, oké, het West-Frankische Rijk gaat naar Karel de Kale, het Oost-Frankische Rijk gaat naar Lodewijk de Duitser en het Middenrijk gaat naar Lotharius. En iedereen was tevreden. En dat noemen we het Verdrag van Verdun. Dus dat rijk is verdeeld en ze mogen eigenlijk in hun eigen rijk doen wat ze willen. En ze gaan dus ook niet verder zetten wat hun vader en grootvader hebben gedaan. Karel de Kale zegt, ik ga dat West-Frankische Rijk verdelen op een andere manier. Ik verdeel dat ook wel in graafschappen, maar wat groter en een beetje anders. Hij gaat gewoon een andere verdeling bedenken. En het graafschap Vlaanderen is daar eentje van.
Oké.
Okay. Ja. En dat is eigenlijk het graafschap waar Brugge in ligt. En dat graafschap is eigenlijk een belangrijk iets voor de stad Brugge in de ontwikkeling. Want dat was eigenlijk een zeer welvarend stuk West-Frankisch Rijk.
Ja.
Ja. Dat werd ook goed bestuurd en de graaf zetelde ook in Brugge. Dus dat werd wel echt gezien als de hoofdstad van dat graafschap.
Ja.
Ja.
En Sorry dat ik even tussenkom, maar die graaf die wordt dan een beetje gezien als de burgemeester. Kan ik dat zo goed uitleggen of niet?
Ja, die bestuurt eigenlijk heel dat graafschap. Dus echt van stadsbestuur is er niet echt nog sprake. Nee. Of zijn er heel weinig bronnen terug te vinden, in ieder geval. Maar het is wel zo dat hij daar de baas is,
ja,
in Brugge.
Okay,
dus dat wordt wel gezien als een soort van hoofdstad. Maar echt stadsbestuur kan ik niks over vertellen, eigenlijk.
Lize, jij hebt natuurlijk ook 3 weetjes meegenomen. Altijd leuk in onze podcast.
Ja.
Vertel maar op, wat zijn je weetjes over Brugge in de 9e eeuw? Of de andere eeuwen?
Ja, ik heb er eentje van de 9e eeuw en 2 van vandaag de dag. Want ze zijn zo leuk dat ik ze niet kon laten liggen.
Ja.
Oké, weetje 1. Wist je dat Karel de Kale niet echt volledig of zelfs gewoon niet kaal was?
Dus die werd gewoon Karel de Kale genoemd, ja, terwijl het hem eigenlijk niet kaal was?
Inderdaad. Kaal zou verwijzen naar arm, kaal als een geprukte kip, naar aanleiding van de ruzie over de erfenis van zijn vader.
Oké.
Ja. Ja. En hij zou dus, zo gezegd, het slechtste deel gekregen hebben. Nu, daar valt over te discussiëren, want het Middenrijk verdwijnt veel eerder. Ja. En het West-Frankisch Rijk groeit uit tot Frankrijk vandaag de dag. Maar, oké.
Die Franken altijd zagen in niet.
Ja. Nu, Kaal zou ook nog kunnen verwijzen naar het feit dat hij op een gegeven moment zelf een tonsuur zou hebben geschoren, omdat hij wilde tonen hoe gelovig en vroom hij eigenlijk niet was. Maar ze beter Karel de Vrome gekozen, denk ik.
Ja, inderdaad. Ja, oké. Wauw.
Oké, weetje 2. Wist je dat vandaag de dag, vanaf 2016, 3 kilometer aan buizen van de Brugse biermerken Brugse Zot en Straf Hendrik onder de stad doorlopen? Ja. Dus het bier loopt op die manier rechtstreeks van de brouwerij naar de bottelarij en moeten ze dus niet met die tankwagens door de stad elke keer. Dus het is eigenlijk beter voor iedereen.
Alles voor ons bier, hè? In België.
En dan, dit weetje vond ik ongelooflijk. Weetje 3. Wist je dat in 2014 de eerste Bollywood-film die ooit in België gefilmd werd, in Brugge gefilmd werd?
Een Bollywood-film?
Bollywood. India. De film heet PK, maar in het Engels vertalen ze het als Drunk. En het is een sci-fi satirische comedy-drama. Ik denk dat ze niet gewoon konden kiezen welk genre ze eigenlijk wou doen. En dan gewoon hebben gezegd, we doen alle genres. Ik weet het anders ook niet.
Amai.
Voilà. Mijn weetjes.
Wat een beetje sliezen. Alleen een Bollywood-film in Brugge.
Bollywood, ja. Ik zou hem nu eigenlijk wel eens willen zien.
Ja, inderdaad. Ja, ik wil hem ook wel. We gaan die samen zien.
We gaan die samen zien. Dat is goed. Dat is afgesproken.
Dankjewel voor uw beetje sliezen.
Heel graag gedaan.
Deel 2. Mag dat?
Jure.
Ja.
Ja, ik heb nu alles wat ik weet verteld over Brugge in de 9e eeuw. Maar uiteraard, we hebben de luisteraar beloofd om ook eens te kijken naar Bagdad.
Ja, Bagdad inderdaad. En dat is een hele andere wereld, Elise. Dat is echt de andere kant van de wereld eigenlijk.
Ik ben benieuwd.
Ja, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Het is echt een mond vol, zal ik maar zeggen, Bagdad. Het is, ja.
Geef anders eens eerst wat algemene informatie, dat we kunnen kaderen.
Oké, algemene informatie Bagdad. Ik ga het kort en krachtig houden. Bagdad, vandaag, is nog altijd de hoofdstad van het huidige Irak.
Ja.
In de 9e eeuw was het ook de hoofdstad van het Abbasidische kalifaat.
Oké, ook een mond vol.
Ja, inderdaad. Het Abbasidische kalifaat. Maar ik zal zelfs nog een beetje uitleggen wat dat nu juist inhoudt. Want dat is een moeilijk woord dat wij in Europa, zal ik maar zeggen, niet kennen.
Nee, inderdaad.
Nu, Bagdad was in de 9e eeuw al een gigantische stad. Maar echt gigantisch. Over 2 miljoen inwoners zaten daar.
Amai.
Dus dat moeten wij inbeelden hoe vol dat daar moet gezeten hebben in die stad. Dat is echt. Maar er zijn geen exacte cijfers van die tijd. Het is een speculering. Dus of het nu echt waar is, ja. Maar ik veronderstel dan van wel.
Dat is 4 keer het huidige Antwerpen.
Ja.
Amai.
Ja. Maf, hè? Ja, ja.
Dat was echt maf.
Nu, er was iets heel speciaals aan Bagdad. Want dat was niet een doordeweekse stad zoals Antwerpen of Brugge, met een bepaald stratenpatroon, maar dat was een ronde stad. Dus dat waren eigenlijk twee concentrische cirkels, binnen- en buitencirkels, met als diameter 20 kilometer. Dus dat was een cirkel als een stad. Dat was echt een cirkelachtige stad, diameter 20 kilometer. Was gigantisch. En het moet nogal een zicht zijn geweest. Hè. Ja. Dat is een zicht dat wij niet kennen van steden. Dus ja. Nu, als we dan spreken echt over Bagdad zelf, dan spreken we echt over buitenwijken, speciaal promenades, rijke bazaars, fraaie moskeeën, tuinen, villa's, centraal gigantische moskee en een paleis van een kalif. Hey, het is echt zoveel... Het is bijna exotisch. Als je het zou zien, denk ik, het is, ja, zoals je soms inbeeldt, die palmbomen, hey, dat stond daar ook. Hey, zo, als je aan een exotisch land denkt, ja, dan denk ik dat het daarmee overeenkomt. Ja.
Oké.
Dus ja, nu, die stad die werd gerund door kalifen. En kalifen, ja, dat kennen wij niet. Wij hebben geen kalifen. En om kalifen een beetje uit te leggen, op een simpele manier, eigenlijk zijn dat moslimleiders na Mohammed. Dus je had de profeet Mohammed. En na Mohammed kwamen er moslimleiders. En die werden kalifen genoemd. Dat soort leiders die bepaalde gebieden gingen beheren. Zoals jij, dat bijvoorbeeld bij graven of Karel de Groot, die een heel gebied ging regeren. Dat was eigenlijk een soort van koning. Het werd dan ook een dynastie. Dus het was echt een familielijn. Hè. Dus het was de Abbasidische dynastie. Dus het waren de Abbasiden. Ja.
Voilà.
Zoals je de familielijn van Karel de Groot had je de familielijn van de Abbasiden.
Ja.
Voilà. En die gingen eigenlijk met die stad de islam proberen in stand te houden. Mm-hmm. Dus het was de bedoeling dat die stad ook deels ging fungeren als een baken van de islam. Ja. Nu, degene die die stad heeft gemaakt, dat was Al-Mansur. Ik weet niet wat ik... Voor mijn deel, alvast excuus aan degene die vloeiend Arabisch spreken, maar ik dus niet. Ik ga proberen de namen op een goede manier uit te spreken. Maar het was Al-Mansur, die ging in 762... van nul beginnen aan die stad. En in 4 jaar heeft hij heel Bagdad met een gigantisch team opgetrokken.
Dat is 4 jaar.
Dat is... Allee.
En ze zijn nog altijd bezig aan de Sagrada Familia.
Aan de Sagrada Familia zijn ze nog altijd bezig. En dat op 4 jaar. Ja, ja, inderdaad. Ja. Nu zijn opvolger, Al-Mehdi. Hè? Al-Mansur was trouwens ook een kalif. Al-Mehdi, zijn opvolger... Dat was ook nog een bekende kalif die daarna kwam. En nadien kwam ook nog Harun al-Rashid. Ja, voilà. Dat waren nog twee bekende kalifen die daarna kwamen. Die ook de stad nog in ere gingen houden. Dus voilà.
Ja, wel zeer interessant hoe die stad er nu precies uitzag.
Ja, ik denk echt waar. Dat moet heel grotesk en ongelooflijk zijn om dat daar te zien. Indrukwekkend zijn om dat daar te zien.
Jure. Ja. Jij bent daar geweest in het 9e eeuws Bagdad?
Ja, ik ben daar inderdaad op bezoek geweest.
Leid ons eens rond.
Ja, oké. Bagdad, 9e eeuw. We beginnen onze rondleiding bij het Huis van de Wijsheid.
Oké.
Ja, dat is al een mooie naam, het Huis van de Wijsheid. Mm-hmm. Dus je ziet, Lise, je ziet voor ons neus zie je het Huis van de Wijsheid staan.
Prachtig.
Ja, het is gigantisch, het is prachtig inderdaad. Nu, het Huis van de Wijsheid is eigenlijk een gigantische bibliotheek waar geleerden gingen samenkomen en waar ook verschillende religies samenkwamen. Dus christendom, jodendom en de islam. Die gingen daar samen hun boeken verzamelen en over religie speculeren. Maar ook geleerden gingen daar over van alles nog wat filosoferen in die gigantische bibliotheek. Dus vandaar het Huis van de Wijsheid. Oké, is dat nog duidelijk voor jullie, voor degenen die meegaan? Oké. Nu, we gaan door naar het volgende. Dan gaan we eerst hier het straatje in. Het was nu hier naar links of naar rechts. Het was...
Jullie, we zijn toch niet verdwaald?
Nee, het is naar links. Het is naar links. Oké. Okay. Ah, ja, maar we zijn er. We zijn er. Ja, oké, we zijn er. Ja. Ja, je kan het al zien, hè. Lize, kijk eens aan die moskee, joh.
Wow.
Ja, gigantische moskee. En ook het paleis, hè. We zien die gigantische groene dom daar. We staan dus bij, echt in het midden van Bagdad. Het pure midden waar dus de moskee, een gigantische grote moskee ligt en het paleis van de kalif. Met een groene doom. ook de residentie dan van de kalif. En de islamitische autoriteiten. Dus hier gebeurt het, hier wordt de status bestuurd. Hè. Okay. Hier gebeurt het.
Dus we zitten nu echt in het midden van die cirkel.
Ja, in het centrum van die cirkel. Ja, ja, ja. Oké, we gaan door naar het volgende. We gaan hier naar links, hier naar rechts. We gaan hier vooruit, hier het brugje over. Ja, en we zijn bij het volgende. Bij het... Ja, kan je nog volgen, Lies?
Ik kan volgen, ja, ja.
We zijn bij een ziekenhuis. En het is niet zomaar een ziekenhuis, het is een heel modern ziekenhuis. Ver voor zijn tijd vooruit. Want daar was de medicijnkennis heel groot. Geen kosten voor degenen die ziek waren. Dus het werd gefundeerd voor degenen die... die ziek waren, dus we moesten geen kosten betalen. Voilà, en dat hebben we gehaald uit vertalingen, dat we dat weten.
Oké, cool.
Dat die medicijnkennis enorm groot was.
Dus terwijl ze in Europa tanden staan te trekken op de markt...
Zijn ze daar eigenlijk iedereen aan het aftroeven. Ja, 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 okay. Inderdaad. Oké, we hebben nog één halte, Lize, en het wordt nog een toffe. Het is een drukke. Oké. Het is hier het straatje naar links. En dan gaan we zo nog even rechtdoor wandelen. We zijn er al benaast, hè. Oké.
Ik hoor het al.
Ja.
Ja, wat een drukte.
Het is echt een drukte, hè. Want we zijn nu bij een bazaar. En een bazaar, in Antwerpen heb je dat ook, de Grand Bazaar. Nu, het is wel een andere soort bazaar. Maar het is echt een markt, hè. Het is echt een gigantische markt.
Die kleur.
Ja, die kleur. En riek je dat? Riek je?
Ja.
Ja, het is specerijen, joh.
Ja.
Het is gigantisch veel specerijen. Plekken vol verkopers. We zien dat hier uit het buitenland, hè, want we zien hier veel Griekse nationaliteit. Ook uit China. Hè. We zien echt heel veel nationaliteiten van verkopers. Hè. Die kwamen allemaal naar hier. Hè. Allemaal naar die bazaars om dus dingen te gaan verkopen. En het krioel hier aan het volk. We zien dat hier. Hè. Het is echt gigantisch veel volk. Ja, ja, ja. Inderdaad. Oké, dat was mijn rondleiding, Lize. We zijn nu in de stad geweest.
Ik ben helemaal in de ban.
Helemaal verkocht.
Ja, in de ban van Bagdad.
Ja, inderdaad. Wow, zo'n mooi gezicht, Lize. Ja.
Ja, Jure, nu, ik heb zo wel eens opgevangen, ooit, de gouden eeuw van de islam.
Ja.
Kan jij me daar iets meer over vertellen? Want ik hoor al wel dat Bagdad een beetje voor stond op wat ik over Brugge heb verteld.
Ja, ja, en geen klein beetje heb ik het gevoel. Want ik wist niet dat je Brugge ging nemen, hè, Lize. Dus ik hoor ook alles nu voor de eerste keer.
Mm-hmm.
En ik merk wel inderdaad dat Bagdad wel enorm vooruit was op zijn tijd. Hè.
Ja.
En inderdaad, zoals je net zegt, ze noemden dat ook wel, of ze noemen dat, de gouden eeuw van de islam in die tijd. 9e eeuw, Bagdad, was echt een gouden eeuw. Zoals je later de gouden eeuw in Brugge ging hebben, had je die toen al in de 9e eeuw, zoveel honderden jaren voordat dat in Europa ging gebeuren. Dus dat was echt wel een welvarende stad. Het lag heel centraal tussen Europa en Azië, mm-hmm. aan de Tigris. Wat ook een gigantisch goed handelspunt is aan de Tigris. Hè. Je kon gemakkelijk water vandaar halen en zo van die dingen. Dat was heel handelsgericht dat die stad gelegen was. En die Al-Mansur, die stad had opgestart, had daar dus wel bewust naar gekeken. Die dacht van, oké, ik heb een nieuw kalifaat. Ik moet hier een hoofdstad zien te maken die gunstig ligt over de hele wereld. Dus centraal tussen Europa en Azië was heel belangrijk. En ze gingen, Bagdad zelf, gingen ivoor, zeep, honing en diamanten importeren. Dat waren de voornaamste producten die ze zelf gingen importeren. Wat ze zelf gingen exporteren, dat was voornamelijk zijde, glas, tegels en papier.
Ja.
Ze waren echt begaafd in papier maken. Hè. Dat was toen ook in die tijd, 9e eeuw, een overvloed aan papier was er ook niet. Echt,
nee.
Dus zij gingen dat maken. En zijden, hè, als we denken aan die Arabische stoffen en zo, en die mooie gewaden, dan weet ik dat wel. Dan merken we dat wel, dat het inderdaad vandaar zou komen. Nu, ik heb er net al een beetje gezegd, die centrale ligging, dat zorgde voor een heel... En ik kan het niet genoeg benadrukken. Echt een heel levendige handelscultuur. Hè?
Ja.
En het feit dat al die handelaars van over heel de wereld naar Bagdad kwamen om daar te gaan handelen, want ze wisten, daar is het goed om te handelen, gingen er ook heel veel verschillende nationaliteiten door elkaar lopen. Heel veel verschillende visies, heel veel verschillende ideeën. Wat dus maakte dat die stad een soort van ideeën/kenniscultuur ging worden. Heel veel verschillende... gedachten die door elkaar gingen gemengd worden, heel veel culturen. En dat maakte dat het een heel, hoe zeg ik dat, hybride stad werd of zo. Dat werd een heel, heel levendige stad daardoor. Hè. Dus er waren echt heel veel uitwisselingen van ideeën. En zo bloeide dat eigenlijk tot het epicentrum van leren en wetenschap.
Okay.
Dat was echt in de 9e eeuw, was dat de plek om te zijn voor vooruitstrevende ideeën, wetenschap en leren. Want als je Bagdad wilt samenvatten in één zin, is het wel knowledge is power, kennis is macht. Dat was echt, ze streefden naar kennis. Bijvoorbeeld de geleerden, die vertaalden teksten uit het Grieks. Dus oud-Griekse teksten gingen ze vertalen om daar kennis uit te halen. Er was echt een heel vertaal... rage op een bepaald punt in die stad. Dat was echt in. Wetenschappers gingen enorme ontdekkingen maken, maar echt vooruitstrevende ontdekkingen, die we de dag van vandaag nog zouden gebruiken. Filosofen, dokters, academici, kunstenaars, astronomen, noem maar op, hè. Die kwamen allemaal naar daar, die verzamelden zich daar. En zo kregen we een diverse populatie van zowel armen als rijken. Zowel verschillende culturen van over heel de wereld. China, Grieken, noem maar op. En je had ook nog eens die gigantische kenniscultuur. Hè. Dat moet echt ongelooflijk. Dat moeten ze een kennis hebben gehad die toen heel vooruitstrevend was voor die tijd. En die we in Brugge zeker niet zagen. Sorry, Lize.
Nee, het is zo. Sorry. Nee, zeker. Nee, ik heb ook wel de indruk dat er zo... We spreken vandaag van zo superdiversiteit in onze samenleving. Ja. Maar ik heb precies de indruk dat toen al in Bagdad ook een beetje superdivers was.
Ja, wel. Dat is echt wel zo. Want dat was in die tijd wel heel superdivers. Maar ze gebruikten dat ook.
Ja.
Ze gebruikten die superdiversiteit om daar zelf dingen uit te halen.
Ja, als een voordeel eigenlijk.
Als een voordeel, ja. En ik heb het gevoel dat we dat nu minder doen.
Ja.
Nu zijn we misschien meer aan het klagen op de superdiversiteit. Ja. Van, dat niet iedereen daar blij om is. Nee. En terwijl ik dat inderdaad wel denk dat we dat moeten omarmen.
Ja, dat we dat kunnen gebruiken.
Dus wederom, we kunnen weer leren uit geschiedenis.
Inderdaad. Lezen. Dat is het doel van onze podcast.
Ja. Dus, kort samengevat, Bagdad was een heel welvarende stad in de 9e eeuw. Echt enorm.
Goed, hier, we zijn nu aangekomen aan een stukje in onze podcast. Een vaste waarde, zullen we het noemen. De weetjes.
Ja. Oké, ik ga er direct in vliegen. Weetje nummer 1. Wist je dat Bagdad van de 19e eeuw wordt beschreven in de nieuwe videogame Assassin's Creed Mirage? En vandaar dat ik daar heb ik eigenlijk een beetje de inspiratie uit gehaald. Dat moet je zeker als... Niet gamer, maar ook als wel gamer, is naartoe gaan om eens te kijken hoe het er echt uitzag. En dan kan je de rondleiding die ik net heb gegeven in het echt doen.
Wow. Dus
zeker eens uitchecken.
Kleine rechtzetting wel. Ik vermoed dat je de 9e eeuw bedoelt.
9e? Ja. Nee, heb ik 19e eeuw gezegd?
Ja.
Oké, het is de 9e eeuw. Ja, jawel. Ja. Excuseer. Dan, weetje nummer 2. Wist je dat er een groep was, een clan in Bagdad? En die heette de Banu Musa-broeders.
Oké.
En zij gingen vooruitstrevende wetenschappelijke objecten maken.
Oké.
Dus onder andere olielampen, hefmachines, watersproeiers.
Amai.
Automatische functies op afstand. 9e eeuw, hè, zeg ik dan. Dus dat waren allemaal uitvindingen om het dagdagelijks leven voor mensen of burgers al gemakkelijker te maken. Die gingen echt uitvindingen maken die... vooruitstrevend waren voor hun tijd.
Ja, die we al modern kunnen noemen.
Die we al modern kunnen noemen. Die we tot op de dag van vandaag nog altijd gaan toepassen.
Wauw.
Die hun ideeën. Dus de Banu Musa broeders.
Oké.
En dan, weetje nummer 3. Wist je dat in 1258... Mm-hmm. Want de welvaart in Bagdad kon natuurlijk niet blijven duren.
Nee.
Op een bepaald punt stopt alle welvaart. En dat komt, simpelweg door een inval.
Ah ja.
De Mongoolse invallen, dus de Mongolen, die vallen daar binnen. En het was gedaan met Bagdad.
Jammer.
In 1258. Ja. En vanaf daar is het enkel naar beneden gegaan.
Ja, en dus... dat is eigenlijk net het moment waarop het in Brugge...
Waarop het dan in Brugge weer goed is. Ja, inderdaad. Ja.
Dus,
inderdaad. Voilà. Ja. Dus aan alle mooie liedjes komt snel een einde, hè, zeggen
ze.
Ja,
dat is zo.
Ja.
Brugge versus Bagdad.
We komen bij de epische vergelijking van Brugge en Bagdad.
Ja.
Wie gaat er hier winnen, Lize? Wat denk je?
Ik denk eigenlijk dat we daar zelfs niet over moeten discussiëren.
Ik denk het ook niet.
Ik heb het idee dat Bagdad... Hoe graag ik Brugge ook zie.
Ja. We zullen beginnen met de gelijkenissen. Hè?
Ja. En eigenlijk hebben we er niet veel gevonden.
Nee,
hè?
We hebben niet veel gelijkenissen gevonden.
We zijn eigenlijk begonnen met zeggen, ja, we hebben dezelfde eeuw besproken, wat dat een beetje het opzet is van de podcast.
Ja.
Dus
ja.
Dat.
En allerbelangrijkste, Lize, het begint alle twee met een B.
Ja, inderdaad. Brugge versus Bagdad.
Ook een gelijkenis.
Is zo, het is een gelijkenis.
Voilà.
Ik denk dat de grootste gelijkenis dat we kunnen zien, is dat het beide handelssteden zijn.
Ja.
Maar dat daar eigenlijk de gelijkenissen ook zo wel wat ophouden, eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. Ik denk dat we niet echt meer gelijkenissen gaan vinden.
Nee.
Het waren echt totaal verschillende steden. Hè.
Inderdaad, ja.
Oké, okay, verschillen nu.
Ja, het eerste opvallen, 2 miljoen inwoners in Bagdad. Zelfs al is er speculatie. Het zullen er in ieder geval meer geweest zijn dan in Brugge. Ja. Ook qua oppervlakte van de stad.
Dat is enorm groot, hè?
Enorm.
Bagdad was enorm groot, dus ja. Dat was echt een verschil, denk ik, inderdaad.
Ja.
Een ander verschil is natuurlijk ook, en dat zal iedereen wel gemerkt hebben, is dat Bagdad enorm welvarend was in die tijd. Dat was echt een baken van economische, maar ook culturele welvaart.
Ja, inderdaad.
En ja, Brugge, ja, die dreven wel handel en zo.
Ja.
En er was wel welvaart, quasi-welvaart, of niet echt.
Ja.
Maar het was niet zo op hetzelfde niveau als Bagdad.
Zeker
hè.
Niet. Nee, dus, inderdaad. Nee,
dus 9e eeuw, ja, ja. Dat was toch een enorm verschil in, hè, tussen die twee dan.
Ja, en niet alleen economische welvaart, maar ook intellectuele welvaart.
Ja, echt wel.
Kennis. Bagdad was enorm vooruit op zijn tijd. Als we kijken naar Brugge,
ja.
Daar zag het een beetje eruit zoals elke Europese stad in de
19e.
Allee, geen ziekenhuizen, geen bibliotheken waar alle religies samen. Allee, dat is ongelooflijk.
Hoe
om
moeten de straten
van
Brugge er hebben uitgezien zonder al die welvaart dat er in Bagdad was?
Inderdaad. Nee.
Een laatste verschil dat we nog hebben gezien, dat er in Bagdad een enorme tolerantie is ten opzichte van andere godsdiensten.
Ja.
Dus echt een super diversiteit, waar wij vandaag ook nog echt iets van kunnen leren.
Ja.
Super diversiteit aannemen als een voordeel. Hè.
Ja.
Dat deden ze daar toen wel, maar vandaag, zoals ik al net al zei, iets minder. Ja.
Nee, en in Brugge in de 9e eeuw al helemaal niet.
Denk je ook niet.
Nee.
De slag om de kennis.
Oké, Lize, heel spannend. Dan zijn we nu aangekomen bij de slag om de kennis.
Ja.
We gaan ons beide visies eens een keer vergelijken met elkaar.
Ja.
En zien wie dat er hier eigenlijk het beste heeft opgelet. Hè?
Oh,
dus,
spannend.
Dus vrij spannend. Ik stel voor dat jij begint met je drie vragen en nadien zal ik mijn drie vragen...
Oké. Hier, ben je er klaar voor?
Nee, maar we gaan het toch doen.
Ik begin met een vraag die je, als je opgelet hebt in de geschiedenisles, ook kunt beantwoorden.
Oké. Okay.
Wat was de naam van het verdrag dat de drie zonen van Lodewijk de Vrome afsloten en waardoor het Frankische Rijk werd verdeeld in drie delen?
Lize.
Jure.
Dat was volgens mij het verdrag van Verdun.
Zeer goed, Jure. Yes. Okay. Ja.
Oké.
Ja. Oké.
Super.
Beetje een moeilijkere vraag voor u.
Mm-hmm.
Wat vergaten de monniken in 851... terug naar Gent mee te nemen nadat de Noormannen zich teruggetrokken hadden en zij zich verstopt hadden in Brugge.
Oh, ik weet wel dat het toen de eerste schriftelijke handtekening van Brugge was of zoiets.
Ja,
zeker.
Maar wat waren ze vergeten? Wat hebben ze geïnventariseerd?
Was dat een gouden kruisbeeld?
Zeer zeker.
Is dat
echt goed? Ja.
Oh ja, oké. Okay, ja, dat had ik niet vermaakt. Ja, dat is een gokje. Okay, ja.
En
het was goud. Was
goud.
Het
een gouden kruisbeeld. Ah, zeker. Okay. In die exacte woorden zelfs. Dus goed. En dan laatste vraag. Hoe heette de Bollywood-film die werd opgenomen in Brugge in 2016?
De Engelse of de...
Je mag kiezen. Ik zal ze allebei goed rekenen.
Oké, okay, de Engelse was sowieso drunk.
Zeker, goed.
Ja, yes. Ja. Okay.
De Hindi-naam was PK.
PK. Ah ja, juist. Ja, want het ontstaan met paardenkracht. Dat
inderdaad.
Weet, dat wist ik
nog, ja.
Oké, okay, ja.
Goed.
Heel
Amai,
goed. Oké, okay. Yes. Ik ben voor de eerste keer in... Vroeger was het beide een keer goed aan het winnen. Oké, okay, ja. Goed. Mijn vraag, Lize.
Ja,
ben jij er klaar voor?
Eigenlijk niet, maar...
Je gaat het weten, ik voel het.
Oké.
Okay. Ik voel het. Oké. Okay. Eerste vraag. Waarom kende de stad Bagdad in de 9e eeuw zo'n welvaart?
Waarom?
Ja.
Een het was goed gelegen bij de Tigris.
Heel goed.
Een goede handelsplaats waar veel mensen samenkwamen van Azië en Europa. Het lag er zo wat tussen.
Ja, heel goed.
Amai.
Ik reken het punt goed. Ja,
oké, okay, top.
Dus inderdaad, de centrale,
centrale
positie
ligie, ja.
In, tussen Europa en Azië. Oké, vraag 2. Door wie werd de stad bestuurd?
Dat was een kalief.
Ja,
ja.
Een kalief. Oké, laatste vraag lezen. Ben je er klaar voor? Oké. De uitspraak, knowledge is power in Bagdad. Leg die eens uit.
Amai, wauw, dat is zo'n diepe vraag.
Ja, dat is een open vraag. Okay, maar, ja.
Dus we kunnen eigenlijk Bagdad zien als epicentrum van kennis in de 9e eeuw. Heel veel geleerden kwamen daar samen, uitvinders, mensen van verschillende godsdiensten, zeker ook in die grote, gigantische bibliotheek. Kennis was daar alom tegenwoordig.
Ja. Heel goed, Lize. Ik denk dat we gelijk staan.
Ja, dus ik zeg gewoon.
We zijn gewoon samen gewonnen, Lize.
Top.
Dus ja, kan niet beter zijn. Hè? Perfect. Oké, okay, goed gedaan, Lize. Heel goed.
Jij ook, Jure.
Proficiat.
Ja,
proficiat.
Jij ook, proficiat. Goed. Jure, het was weer al super fijn om een aflevering van Vroeger Was Het Beter te mogen opnemen.
Dat
hè?
Vond ik ook. Heel fijn. Ja.
Echt fantastisch.
En we hebben weer al heel veel bijgeleerd. Hè?
Zeker.
Het is weer al een stukje geschiedenis dat we voordien niet zagen op de schoolbank. Hè? Bagdad echt.
Inderdaad.
En ook de 9e eeuw in Brugge. Ja, dat hebben we wel gezien op school, maar niet zo diep zoals jij het uitlegt.
Nee, inderdaad. Klopt.
Dus we hopen dat we iedereen wel iets hebben bijgeleerd.
Ja, dat zeker.
En nog eenmaal, misschien nog een tip die je kan geven. Je kan nog altijd op Assassin's Creed Mirage eens een keer gaan spelen om eens te voelen hoe het nu in Bagdad was. Is er een spelletje, Lize, dat het zich in de 9e eeuw van Brugge afspeelt?
Nee, maar ik wil wel zeggen Carcassonne. Ja, maar dat is Carcassonne.
Ja, dat is Carcassonne. Ja, dat is juist.
Maar Assassin's Creed mag ons altijd sponsoren ook.
Oké, dat is heel goed. We hebben het geld nog. Oké, nee, goed. Dan sluiten wij hier af.
Ja.
Aan de luisteraar bedankt dat jullie hier waren of dat u hier was. En dan zien wij jullie graag tot een volgende aflevering.
Zeker.
Dit was Vroeger Was Het Beter.